we krijgen stevast op de vrijdag van alle mensen die bij ons komen terug, dat met name het non-verbale gedeelte enorm helpt om weer in hun lichaam te landen, ja, en weer vertrouwen te krijgen.
Ja. Met het idee van dat we mensen elke dag natuurlijk normaal behandelen hier op de kliniek, en elke nacht gaan we dan de slaap verdiepen. En met het idee dat je dan geheugenconsolidatieprocessen die tijdens de diepe slaap plaatsvinden, dat we die extra aanzetten, ja, hè, en extra laten plaatsvinden. Dus ja, dat het behandelresultaat wat je overdag bereikt, dat geef je eigenlijk een extra setje
gedurende de nacht. Krijgt extra boost, ja, tijdens de slaap.
Dat is de hypothese.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerrie Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag ben ik in Amstelveen. Ik rijd de laan van de Helende Meesters in en zie dat die naam eer wordt aangedaan. Rechts rijden mensen af en aan naar een ziekenhuis dat Amsteland heet. En links is het druk bij de slagboom van de GGZ-instelling, Ingeest. Ik sla linksaf. Daar heb ik een afspraak met Hein en Jasmijn, een psychiater en een klinisch psycholoog, die mij meer gaan vertellen over een intensieve klinische behandeling voor mensen met een posttraumatische stressstoornis. Goedemorgen.
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 Fijn dat ik hier welkom ben. In Amstelveen, bij PTSS 5, een mooie nieuwe behandelmogelijkheid hier in de buurt. En het is een afdeling van GGZ Ingeest in Amsterdam, maar jullie zitten ook in Haarlem, hoor ik.
Ja, klopt. Ja, ja, met de instelling wel, met de PTSS 5 zitten we specifiek op de locatie Amstelmeren in Amstelveen.
Oké, heel mooi. Nou, ik ben hier gekomen vanwege een ontmoeting die ik had op een EMDR-congres met een van jullie collega's. En tijdens de koffie vertelden ze over, ja, nog enthousiast verhaal over de manier van behandelen. Deed mij wat denken aan een andere behandelinstelling, Psytrick. Maar jullie doen het toch weer iets anders. En jullie hebben het ook verbonden aan een onderzoek naar slaap. En slaap is natuurlijk iets als je last hebt van traumatische ervaringen. En PTSS, dat doet altijd een aanslag op je slaapritme. Dus vandaar dat ik hier ben, om daar eens wat meer over te horen. Zowel over de manier van behandelen, wat staat cliënten te wachten als ze zich hier aanmelden. En het onderzoek en de resultaten tot nu toe. Daar ben ik heel benieuwd naar.
Oké, leuk om daarover te kunnen vertellen.
Ja, ik zal jullie eerst even voorstellen. Jij bent Jasmijn Geerlings, klinisch psycholoog. Jij bent medeoprichter en initiator van deze kliniek en deze manier van behandelen hier in Amstelveen. En jij bent Hein van Marle.
Zeker, ja.
Psychiater en ook betrokken bij zowel bij het onderzoek als bij de behandeling.
Ja, klopt.
Ja. Kunnen jullie iets vertellen over het begin, hoe jullie hier allebei zo zijn beland?
Ja, zal ik beginnen?
Zeker, doe maar.
Ja, dat is goed.
Dat was jouw idee.
Ja, het was mijn idee, ja. Ik werk al langer binnen de instelling, binnen GGZ in Geest. En mijn interessegebied is eigenlijk altijd al wel trauma en PTSS geweest. En ik liep als GGZ-psycholoog er eigenlijk tegenaan dat er niet altijd op een goede manier behandeld werd. Soms werd er te lang gewacht. Was er geen mogelijkheid om te intensiveren waar die wel de noodzaak was. En toen ben ik in de opleiding tot klinisch psycholoog, ben ik daar eigenlijk als managementopdracht over gaan schrijven. Dus ik heb een projectvoorstel gedaan om intensieve traumatherapie neer te zetten binnen de instelling. Nou, en eigenlijk on the go, zeg maar, met het schrijven werd er een werkgroep gevormd en ben ik eigenlijk ook met de implementatie bezig gegaan. Nou, met als resultaat dat we 2 jaar geleden echt een kliniek hebben mogen openen op de locatie Amstelmeren, die helemaal ingericht is om mensen met PTSS in korte tijd te kunnen behandelen.
Ja, ja. En hoe kort is die tijd?
Dat is 5 dagen.
Prachtig.
Ja, vandaar ook de PT65.
Ja, het is eigenlijk een werkweek.
Het is eigenlijk een werkweek, ja. Klopt.
De opname is zondagavond, las ik.
Ja.
En een vrijdag, einde van de middag, weer ontslag.
Ja, klopt. Ja. Ja,
heel mooi.
Ja.
En intensief.
Zeker intensief, ja. En dan bereiden we de mensen ook goed op voor in de intake. Dat het echt een week even uit het normale leven stappen is en heel hard werken. En we leggen ook uit dat we dat met reden doen. We combineren een aantal goed werkende methodieken, zeg maar, voor traumabehandeling. En het is gewoon heel hard werken, maar het effect is ernaar. En als mensen dat horen, dan zijn ze vaak bereid om ook die moeite te doen.
En hoe ziet zo'n dag eruit tijdens een opname?
Ja. Mensen beginnen dus op zondagavond en dan krijgen ze een rondleiding in de kliniek. En krijgen ze de eerste psycho-educatie. En eigenlijk op die zondag leggen we uit wat mensen te wachten staat in de week. Dus we leggen wat uit over imaginaire exposure. We leggen iets uit over EMDR. Over wat we van hen verwachten, maar ook wat zij van ons kunnen verwachten. Mensen krijgen een werkboek waar eigenlijk alle uitleg ook in staat. Wat meer praktisch, de afdelingsregels. En op maandag begint dan de therapie. En zo'n therapiedag ziet er eigenlijk uit met een dagstart samen met de psychomotortherapeuten en de verpleegkundigen van de afdeling. Die hebben dan een ronde tafelgesprek als het ware met de 5 mensen die opgenomen zijn, waarbij we stilstaan bij zowel hoe de nacht was als hoe ze de dag ingaan. Dat doen we omdat we en dan de groep bij elkaar hebben. We kunnen een beetje zicht houden op de groepsdynamica, maar we kunnen ook aan de ene kant bemoedigen, hè, als mensen het zwaar hebben. Maar we kunnen ook rekening houden met hoe is de nacht geweest en hoe gaat dat waarschijnlijk in de sessies doorspelen als iemand bijvoorbeeld heel slecht geslapen heeft. In de ochtend zijn de imaginaire exposure sessies. Dus dat betekent dat een deel van de groep start met IE, een deel van de groep start met psychomotorentherapie. En dat wordt dan in de ochtend gewisseld.
En kun je daar iets meer over vertellen, over die imaginaire exposure?
Ja.
Want ja, voor jou is het bekend, maar misschien niet voor iedereen.
Nee, zeker. Wat we in de imaginaire exposure doen, is dat we eigenlijk geleid, zeg maar, volgens het protocol wat ervoor geschreven is, de mensen terugbrengen in hun traumaherinnering. Ze stappen als het ware de herinnering weer in en gaan die door ons begeleid herbeleven. Dat betekent dat we van tevoren, voordat we starten, eigenlijk vragen, vermijding is een van de belangrijke symptomen bij PTSS. Dus we vragen eerst van, waar ben je bang voor als je deze herinnering aangaat? Vanuit de wetenschap dat mensen in het dagelijks leven het vermijden om de herinnering aan te gaan. Die harm expectancy, zoals we dat noemen, die vragen we uit. Het gaat veelal over controleverlies, de angst om gek te worden als je die herinnering ingaat. De angst dat de emoties zo hoog oplopen dat er geen grip meer is. Dus die vragen we uit. We vragen de geloofwaardigheid uit. En daarna gaan we de herinnering dus in. Op het moment dat we die herinnering ingaan, vragen we mensen te spreken in het hier en nu, alsof het weer gebeurt in de ik-vorm, tegenwoordige tijd. En de eerste keer laten we het verhaal gewoon lopen. Hè? Mm-hmm. En de tweede keer gaan we steeds dieper in op details. Dus we stellen heel veel vragen die alle sensorische informatie betrokken bij de herinnering aanzetten. En dan kan je je voorstellen dat we bijvoorbeeld vragen...
Alles in het lichaam bedoel je daarmee,
alles in het lichaam, ja. Dus we proberen het gehoor, de geur, de ogen, de smaken, et cetera... Ja. proberen we allemaal aan te zetten door detailvragen te stellen. Vanuit die herhaling krijg je op een gegeven moment een aantal pijnpunten in die herinnering. Mm-hmm. En dat noemen we hotspots.
Ja.
En wat we doen is dat we steeds de meest moeilijke stukken van die herinnering gaan herhalen. En wat we daarmee hopen te bereiken is dat eigenlijk het angstnetwerk, verbonden aan deze herinnering, dat we dat optimaal kunnen activeren.
Ja.
En daarmee leren we mensen uiteindelijk, dat bespreken we ook na de sessie, dat die harm expectancy die ze aan het begin hebben, mm-hmm. eigenlijk niet waar wordt.
Ja. En harm expectancy?
Ja, die angstige verwachtingen, wat ik net uitlegde in het begin. Dat mensen zo bang zijn om, als ik deze herinnering aanga, dan word ik zo angstig dat ik gek word en dan word ik opgenomen of ik verlies de controle. dat die angstige verwachting eigenlijk niet gebeurt.
Dat ze niet uitkomt.
Exact.
Ja, dus ze gaan door een hele vervelende ervaring.
Ja.
Door die herbeleving.
Ja.
En merken dat er eigenlijk niks gebeurt.
Precies.
En dat ze in het hier en nu zijn.
Ja.
En dat ze veilig zijn.
Ja.
Ja.
En controle hebben.
Ja. En jullie combineren dat met EMDR?
Klopt.
Hè? EMDR weet de meeste mensen wel wat dat is.
Ja.
Maar zou je het heel kort uit kunnen leggen en ook waarom je het combineert?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja.
Ja, nou, EMDR is een net iets andere manier van traumaverwerking. In de IE stap je echt de herinnering in. Ik leg het wel eens uit als dat je, als het ware, de film van het verhaal, zeg maar, instapt. Dus je bent onderdeel van de film in de imaginaire exposure.
Ja.
In de EMDR zit je, als het ware, in de bioscoop op je stoel naar de film van jouw traumaverhaal te kijken. Wat je mensen vraagt in de EMDR is eigenlijk te vertellen hoe de herinnering in hun hoofd ligt opgeslagen. En wat vanuit het hier en nu nog het meest spanningsvolle moment van die herinnering is. Dus los van hoe het toen was, maar echt vanuit het hier en nu. En je vraagt hen daar een stilstaand plaatje van te maken. En dan vraag je uit wat maakt hè, dat dat plaatje zo naar is. Dat noem je de negatieve cognitie. Het heeft met een aantal domeinen te maken. Onder andere controle, machteloosheid. En vervolgens heb je een heel protocol wat je gaat opstarten, waarbij je vraagt eigenlijk naar van, goh, welke emoties zit er verbonden aan deze herinnering, aan dat plaatje wat je ziet. En hoeveel spanning voel je in je lichaam? En die spanning meten we tussen de 0 helemaal niet en de 10 maximaal.
Ja.
Nou, dat noem je een SUT. Dat is een term die een beetje een vakterm is. Maar daarmee meten we eigenlijk van hoe hoog is de spanning bij de start van de sessie en hoe zakt dat gedurende de sessie naar beneden. Wat we doen is dat we dus dat plaatje vragen. Hè? En als mensen dat plaatje voor zich hebben, gaan we allerlei taken doen, allerlei werkgeheugenbelastingtaken. Mm-hmm. Dus we leiden als het ware het brein af, terwijl die herinnering geactiveerd is. Dat doen we doorgaans met oogbewegingen. Dus dat betekent dat mensen onze vingers volgen die heen en weer bewegen. Maar we hebben ook lichtbalken die ze volgen, dan volgens het lampje, zeg maar, van links naar rechts. Maar wat we soms ook doen, is dat we allerlei taken erbovenop doen. Onder andere bewegingstaken, tappen, nou van alles wat het werkgeheugenbelasting kan ophogen.
Ja.
Wat je ziet in de sessie, dat je steeds weer even teruggaat dus naar dat plaatje waar we mee begonnen zijn. En dan check je eventjes van, goh, hoe hoog is nu de spanning bij dat plaatje? En wat er wat meer overkoepelend gebeurt, is dat op het moment dat die herinnering geactiveerd is, en die spanning er is, en je gaat een gelijktijdige taak doen, dat kan dat brein niet aan. Dus nee. Je merkt dat op het moment dat je weer even stopt en die herinnering wordt teruggeschreven naar het lange termijn geheugen, dat dat met minder emotionele lading, met minder spanning gebeurt. Nou, hoe vaker je dat herhaalt, hoe lager dus ook die SUT die ik net noemde, dus die spanning, daalt. En uiteindelijk blijft die herinnering een nare herinnering. Dat kunnen we helaas nooit uit mensen hun hoofd halen. Wat we wel kunnen doen, is dat hij niet meer spanningsvol is om naar terug te denken.
Ja.
Dus als het ware integreert het in de geschiedenis van iemands verhaal, in plaats van dat het steeds maar op onverwachte momenten als een herbeleving terugkomt.
Mooie uitleg, dankjewel.
Alsjeblieft.
En vanwaar de combinatie? Want
ja,
ze zijn allebei effectief, maar waarom doe je ze dan allebei?
Ja, we doen ze allebei omdat het eigenlijk inderdaad allebei even effectief is. En het is ook allebei eerste keuze behandeling bij traumatische ervaringen. Er is onderzoek geweest naar, ik meen bij Psytrec, dat het goed is beide te combineren, omdat als je de exposure therapie eerst doet, een heel stuk van de vermijding al doorbroken is. Als het ware is die herinnering al wat aan, zeg maar, om te bewerken in de middag met EMDR.
Ja.
En er is gekeken naar het effect.
Dat klinkt heel logisch. Ja,
ja. Ja, het voelt intuïtief.
Je hebt het al op scherp gezet eigenlijk.
Exact. Ja.
Ja.
Ja. En er is ook gekeken naar de volgorde. Andersom werkt het niet. Maar als je dus eerst de IE doet en dan de EMDR, dan heeft het beter effect.
Ja, met deze uitleg is dat ook heel logisch.
Ja,
ja, dankjewel. Ja. En het was gecombineerd met bewegen, hè? Psychomotorische therapie. En is dat binnen, is dat buiten, is dat individueel, is dat in een groep?
Ja, goede vraag. Nou, dat is precies het stukje wat het ook wat anders maakt dan de andere instellingen die deze therapie aanbieden. We hebben 4 dagen in de week een psychomotortherapeut. 1 dag in de week doet iemand traumasensitieve yoga. Dat is eigenlijk de enige non-verbale therapievorm die goed onderzocht is met wetenschappelijk onderzoek. Dus goed aangetoond is als effectief, zeg maar, op de lichamelijke kant van trauma. En de andere dagen doen we best gevarieerd eigenlijk. We hebben een stukje boksen wat we aanbieden. En dat werkt heel mooi bij mensen die moeite hebben met het in contact komen met de woede in hun lichaam, die vaak toch ook verbonden zit, hè, aan traumatische ervaringen. En wat heel mooi is, ons psychomotortherapeut combineert dat ook met een stukje spraak. Dus zij probeert tijdens het boksen mensen te laten voelen hoe voelt het bijvoorbeeld als je heel hard ja zegt of nee. En nou ja, zo maakt ze contact ook met een stuk grenzen aangeven, een stuk toestemming geven en hoe dat in je lichaam weer voelt. Maar we doen ook hele basisdingen in de psychomotortherapie, bijvoorbeeld een balspel om te kijken van, hè, kan je je openstellen voor de ander? Op het moment dat je in contact met de ander bent, heb je dan je aandacht bij jezelf of daar? En kan je nog alert zijn of ben je overalert? Dus er gebeuren heel veel verschillende dingen. We krijgen stevast op de vrijdag van alle mensen die bij ons komen terug, dat met name het non-verbale gedeelte enorm helpt om weer in hun lichaam te landen, ja, en weer vertrouwen te krijgen.
Ja. Ja, mooi, heel mooi. Dus het is een mooi uitgebalanceerd programma. Wel heel intensief.
Zeker.
Maar ook steeds weer terugkomen bij jezelf.
Ja.
Ja.
Klopt.
Nou, ze zijn hier natuurlijk niet overdag alleen, maar ook 's avonds en 's nachts. En ze slapen hier ook, hè? Zoals ik in de introductie al zei, van ja, meestal gaat PTSS gecombineerd met slaapproblemen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Zal ik er misschien iets over? Ja, nou, dus, we doen onderzoek, hè, naar slaap, maar daar doet natuurlijk lang niet iedereen mee. Daar mag je vrijwillig voor opgeven natuurlijk, dat is niet, ja, verplicht. Maar slaap is over het algemeen wel een issue bij, ik denk eigenlijk alle patiënten wel die, die hier komen. Hè, dus dat hoort echt bij de PTSS, nachtmerries en insomnia, veel wakker worden. Ja, hoe gaan we daarbij om? Het is een groot probleem, daarom doen we natuurlijk ook onderzoek naar. Maar in de klinische praktijk maken we het eigenlijk alleen nog maar moeilijker, omdat we ze verplichten om de slaapmedicatie af te bouwen van tevoren. Ja. Dus dat is wel een belangrijk punt, hè? Dat hebben de meeste intensieve trauma behandelprogramma's in Nederland, die hebben dat als eis, hè? Dat je vooral de benzodiazepines die je gebruikt om de slaap te ondersteunen, dat je die afbouwt, omdat we weten dat dat eigenlijk de kwaliteit van slaap in de weg zit. Ja. Je komt veel moeilijker in diepe slaap, waarin al die geheugenprocessen plaatsvinden die zo nodig zijn om wat je overdag bereikt, om dat te bestendigen in de nacht.
Ja.
Maar dat is vaak wel een struikelblok, kan dat zijn. Zeker voor patiënten die ook allerlei comorbiditeit hebben en
andere problemen, hè?
Ja, ja.
Naast de PTSS.
Ja, want ja, dit is wel een programma, dit is niet voor de eerste lijn PTSS-patiënten. Dus ten eerste moet je natuurlijk 5 verschillende trauma's hebben, hè? Want dat is eigenlijk ons streven, dat we elke dag van de week een andere herinnering behandelen. Dus dan, dat zijn al mensen die multiple getraumatiseerd zijn. En we behandelen toch ook heel veel mensen met andere ernstige psychiatrische problematiek. Hè, die in vakteams zitten of die opgenomen zijn. En waarbij de eigenlijke behandelaar het vaak niet aandurft om aan de trauma's te zitten. En de hele boel open te gooien.
Ja, ja. Dat is een ander ingewikkeld probleem waar we nu het over zullen hebben. Maar dat samengaan van trauma met andere diagnoses. Hè, kun je soms ook afvragen, wat is kip, wat is het ei?
Zeker.
En dan ook nog in combinatie met forse medicatie soms.
Ja.
En daar is veel over te doen op dit moment, maar dat is voor een andere podcast. Maar het is mooi dat jullie dat in ieder geval uit elkaar houden.
Ja.
En die invloed van die medicatie zoveel mogelijk elimineren, nog voor het behandeling begint.
Ja.
Maar wel moeilijk voor cliënten.
Zeker.
En die zullen daar ook in begeleid moeten worden. Is daar een voortraject voor?
Nou, ja, dat spreken we dan wel af. Maar we hebben, het is zo'n intensief programma wat we hebben met zo weinig personeel, dat we kunnen alleen de vijfdaagse organiseren, hè, binnen,
ja,
ons team. Dus mensen die worden naar ons verwezen, of vanuit GGZ Ingeest, of vanuit andere GGZ-instellingen, of vanuit de huisarts. En dan is de verwijzende partij eigenlijk altijd aan zet als de medicatie moet afgebouwd worden.
Ja.
En dat kan wel een overleg met ons.
Ja.
We kunnen ook wel alternatieven aanreiken.
En jij geeft daarin wel advies eventueel?
Ja, 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 ja. Maar de meeste mensen hebben natuurlijk een verwijzend psychiater, meestal wel, die de medicatie dan ook voorschrijft.
Ja.
Dus daar schakelen we dan mee.
Ja, ja, mooi.
En soms is het nodig, als mensen echt veel medicatie gebruiken die afgebouwd moet worden, dat we schakelen met die Jelinek, hè, of andere verslavingszorg.
Ja.
Dan krijgen ze eerst detoxopname en dan direct vanuit de detox gaan ze door naar onze afdeling. Dus dan proberen we een soort tandem te maken.
Ja, want er worden natuurlijk ook andere middelen gebruikt om,
zeker, ja,
in slaap te komen 's avonds.
Ja.
Ja,
ja.
En dan zijn ze hier één keer en dan lopen ze er tegenaan, hè, van dat die behandeling intensief is. Gelukkig worden ze geholpen in het programma om terug te keren naar hun eigen lichaam. Maar dan komt toch die nacht.
Mm-hmm.
En hoe zien die nachten eruit? Is hier iemand aanwezig? Of?
Ja, ja, het is, hè, dus de PTS5 is ingebed in een reguliere opnameafdeling van Ingeest.
Ja.
In een medium care opnameafdeling. Het is wel apart, dus we hebben een hele aparte gang. Want het is meestal toch een andere populatie dan de reguliere opnamepopulatie.
Ja.
Ja, dus we hebben een aparte gang, aparte kamers, aparte huiskamer. Maar het betekent wel dat de hele nacht ook verpleegkundigen aanwezig zijn.
Ja.
Ja, dus die kunnen mensen wel opvangen als ze slaapproblemen hebben of als ze vragen hebben of iets. Ja.
Ja. En dan het onderzoek wat jij hebt opgezet naar die slaap. He, want jij zei net in een tussenzin, maar best wel belangrijk, dat die slaap ook heel belangrijk is voor het integreren van die behandeling.
Ja.
En met name die diepe slaap.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is natuurlijk een theoretische aanname. Hè?
Ja.
Maar dat is wel de reden waarom ik geïnteresseerd ben in PTSS en slaap. Dat we weten dat slaap een hele belangrijke functie heeft in het verwerken en opslaan van nieuwe herinneringen, hè, of aangepaste herinneringen. Hè, dus als je slaapt, dan ben je eigenlijk afgekoppeld van de dagelijkse werkelijkheid, waardoor het brein de mogelijkheid krijgt om herinneringen te integreren in, nou, bestaande geheugennetwerken. Hè, een beetje simpel gezegd, worden alle nieuwe of aangepaste herinneringen tijdens vooral de diepe slaap gereorganiseerd van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen. Dus daar weten we inmiddels al best wel wat vanaf. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor normale herinneringen, maar ook voor emotionele herinneringen. En waarschijnlijk ook voor traumatische herinneringen, mm-hmm, bij PTSS. En daarnaast is slaap, denk ik, ook heel belangrijk in het behandelproces van PTSS. Hè? Want wat Jasmijn net al zei, de therapieën zijn er helemaal op geënt om traumaherinneringen te reactiveren,
mm-hmm,
labiel te maken, waardoor ze veranderd kunnen worden.
Ja.
Dus aan het eind van de sessie heb je feitelijk een nieuwe herinnering over,
ja,
die neutraler is dan aan het begin.
Ja.
Dat hoop je tenminste.
Ja.
En die nieuwe of aangepaste herinnering, die moet ook weer verhuizen naar dat lange termijn netwerk, hè? Consolideren, geheugenconsolidatie.
Ja.
Als je het helemaal doortrekt, is dat misschien wel het moment waarop het behandeleffect van overdag bestendigd wordt, hè? Of verzilverd wordt.
Ja.
Nou, en vanuit die gedachte loopt er nu een onderzoek op de PTSS5, waarbij we eigenlijk de rol van slaap in een lopende PTSS-behandeling veel duidelijker willen krijgen, want er is heel weinig over bekend.
Ja.
Ze weten wel dat als je slecht slapend een behandeling ingaat, dat die behandeling waarschijnlijk slechter verloopt. En nog weer verder terug weten ze ook dat als je slecht slaapt en je maakt een trauma mee, dat je dan meer kans hebt om PTSS überhaupt te ontwikkelen. Hè? Of als je iets naars meemaakt en je gaat vervolgens slecht slapen, dan heb je ook een hogere kans om PTSS te ontwikkelen. Maar wat nou de rol is van slaap echt van een dag tot dag, nacht tot nacht, relatie met een lopende behandeling, dat is eigenlijk helemaal onbekend.
Nee, en ook de functie van nachtmerries en dat dromen over het trauma.
Ja.
Is eigenlijk ook een nachtelijke exposure, hè?
Ja, dat is een ongecontroleerde reactivatie van die traumaherinnering. Ja. Die meestal niet goed uitpakt, hè? Want je gaat jezelf niet EMDR'en tijdens een nachtmerrie.
Nee. En je hebt ook een verlaagd bewustzijn, dus je bent je ook niet zo bewust van dat je daar niet bent.
Nee, en het is eigenlijk gewoon een herbeleving in de nacht die net zo erg of soms nog erger verloopt dan het oorspronkelijke trauma.
Ja.
Dus dat is niet helpend in het proces. Maar nachtmerries is weer ook ingewikkeld, hè? Want daar hebben wij ook weinig invloed op. Dus mm-hmm. We vragen er wel naar.
Ja. Maakt het onderdeel uit van het onderzoek?
Nou, niet in de zin dat we het proberen te manipuleren of zo. Hè? Nee. Dus we registreren het wel. Maar dit onderzoek is in eerste instantie bedoeld om echt in die vijfdaagse opname de slaap te meten elke nacht. En tegelijkertijd de PTSS-symptomen te meten. En dan kan je heel nauwkeurig bekijken van het behandeleffect wat je overdag bereikt. Mm-hmm. Over die ene specifieke herinnering. Die sut waar Jasmijn het over heeft, die gaat naar beneden.
Ja.
Dan gaat iemand slapen. En de volgende ochtend vragen we weer naar diezelfde herinnering. En dan kijken we wat er na de nacht, na het slapen, over is van het behandeleffect van die dag daarvoor.
En het relateer je aan
dat relateer je aan de slaap, ja. Want we meten elke nacht de slaap met een soort wearable. Dat is een heel klein wit kastje wat mensen dragen met een hoofdband. En het meet de hersengolven, het meet de EEG van die nacht. Dus dan kan je precies kijken hoeveel diepe slaap is er. Hoeveel droomslaap of remslaap is er. En nog andere wat meer fysiologische slaapfenomenen.
Interessant. Ja. En... hoe lang loopt dat onderzoek al?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk nu krap een jaar. En lang niet iedereen wil meedoen ook. Hè. We behandelen 5 tot 6 patiënten per week. En meestal is er eentje die bereid is om mee te doen. Dus dat komt zo druppelgewijs binnen. Ja, het loopt al een tijdje. We hebben nog geen resultaten. Omdat het kost heel veel... tijd en mankracht om al die EEG-signalen te analyseren. Hè?
Want dat is een enorm werk. Dat is natuurlijk een hele nacht.
Ja, het zijn dan ook nog een keer 5. En dan hebben we meten ook nog de baseline slaap, zoals je het noemt. Hè? Gewoon thuis, voor de behandeling.
Super intensief.
Ja. Ja. En dat moet allemaal bekeken worden. Het zijn allemaal kleine signaaltjes.
Ja.
Dat moet per 30 seconden moet iemand zeggen van dat is deze slaapfase of dat is deze slaapfase.
Ja.
Keer 8 uur, keer 8 nachten.
Moet je iemand hebben die zelf niet zo gauw in slaap valt?
Nee.
Verveeld is.
Ja, ja.
Want het lijkt me ook, om dat te analyseren, een ontzettende concentratie moet je dan hebben.
Ja.
Nou, interessant. Ja. Ik hoop dat het aanknopingspunten vindt.
Ja, dat
voor al die
ook.
Mensen die zulke slechte nachten hebben.
Ja.
En ook voor het meer effectief maken van de behandeling.
Ja, dat is natuurlijk het idee. Hè? Kijk, die vijfdaagse die leent zich eigenlijk ideaal hiervoor. Want meestal heb je een traumabehandeling van 1 keer per week op een polykliniek.
Ja.
En dan gaat iemand naar huis en dan heb je niet de condities waarin je dingen kan meten. En hier is het maar 5 dagen.
Ja.
Dus je hebt een heel duidelijk begin en het eindpunt wat je kan meten.
Ja.
En ze slapen ook nog eens hier.
Ja.
Dus voor ons zijn dat eigenlijk qua ideale
onderzoeksomstandigheden
condities.
Qua omstandigheden is dat ideaal.
Ja.
Ja.
En we hopen dat we dan bijvoorbeeld erachter komen. Hè, dat is een van de hypotheses. Dat als je overdag iets bereikt in de behandeling. Maar bijvoorbeeld de droomslaap, de remslaap is heel gefragmenteerd.
Mm-hmm.
Hè, dus je schiet steeds vanuit je remslaap naar andere slaapfases. Dat je dan misschien wel het behandeleffect van overdag helemaal teniet kan doen.
Ja.
Omdat in die remslaap een heel belangrijk deel van die geheugenconsolidatie plaatsvindt.
Ja.
Tegelijkertijd kan het ook zijn dat als je te weinig diepe slaap hebt, dat juist een mechanisme is waardoor je het behandeleffect van overdag niet opslaat. Maar niemand weet dat eigenlijk.
Nee.
En op het moment dat we daar achter gaan komen, dan kunnen we natuurlijk in de toekomst echt interventiestudies gaan plannen.
Ja.
Ja.
Want daar gaat het uiteindelijk om.
Daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dan gaan we daar wel een pilotstudie over starten. Ik weet niet of ik daar ook iets over moet zeggen.
Ja, graag.
Ja, dat loopt eigenlijk al een beetje vooruit op de resultaten van dit onderzoek. Maar we weten dat PTSS-patiënten te weinig diepe slaap hebben.
Mm-hmm.
Ja, dus gewoon als je PTSS-patiënten zo'n EEG opzet en je meet een nacht, dan komen ze te weinig in de diepe slaap.
Waardoor ze ook niet echt uitrusten.
Zullen ze niet uit? Nee, en misschien gebeurt er dus van alles, of juist niet qua geheugenprocessen.
Ja.
En tegelijkertijd weten we ook meer vanuit basaal hersenonderzoek dat je diepe slaap kan verdiepen. Hè, die trage oscillaties. Dat is gewoon het signaal wat je ziet in de EEG. Gaat één keer per seconde gaat het zo op en neer. En die trage oscillaties die kan je eigenlijk verlengen en verdiepen door precies in een bepaalde fase van die trage oscillatie een geluidje te laten horen aan iemand.
Okay.
Zonder dat hij daarvan wakker wordt.
Okay.
En daarmee katalyseer je eigenlijk die trage oscillatie. Die wordt langer en die wordt dieper, waardoor je de slaap eigenlijk verdiept.
Ja.
En in gezonde proefpersonen hebben ze laten zien, 1, dat het kan. En 2, dat je daarmee geheugen stimuleert.
Ja.
Dus als je iemand gewoon, dat zijn allemaal gezonde proefpersonen, studenten vaak. Die laat je woorden leren bijvoorbeeld, die ze niet kennen. Of associaties leren. En dan ga je in de slaap die erop volgt, ga je die piepjes laten horen. Nou, dan verdiep je de slaap. En de volgende dag kunnen zij dan die geheugentaak beter uitvoeren dan een groep bij wie dat niet gebeurt.
Geweldig, ja. En als je het vertaalt naar behandelingen.
Naar
een vijfdaagse behandeling zoals die nu al is.
Ja.
Zou die behandeling eigenlijk 's nachts door kunnen gaan. Als je dat in een ideale wereld over een aantal jaren wat meer zicht op zou hebben.
Ja, nou dat is eigenlijk wat we nu al proberen, hè, of gaan proberen. Dus die studie gaat binnenkort lopen met het idee van dat we mensen elke dag natuurlijk normaal behandelen hier op de kliniek. En elke nacht gaan we dan de slaap verdiepen. En met het idee dat je dan geheugenconsolidatieprocessen die tijdens de diepe slaap plaatsvinden, dat we die extra aanzetten en extra laten plaatsvinden. Dus dat het behandelresultaat wat je overdag bereikt, dat geef je eigenlijk een extra setje.
Krijgt een extra boost tijdens de slaap.
Dat is de hypothese.
Ja.
Maar dat moet nog blijken natuurlijk.
Nou, super interessant.
Ja.
Ja. En het zou heel helpend zijn voor heel veel mensen.
Ja, en het is ook wat dat betreft een soort intuïtief fijne additie bij de behandeling. Hè? Want je hoeft er geen medicatie voor te gebruiken. Die behandeluren of die uren in de nacht, die zijn sowieso soms verloren. Hè? Dus daar heb je al geen behandeling. Dus als je overdag intensief kan behandelen en 's nachts dat nog een extra setje kan geven, dat zou natuurlijk ideaal zijn.
Ja, voor het resultaat zeker. Ja.
Ja.
Wat een mooie ontwikkeling.
Ja.
Ja, ik ben heel benieuwd naar de resultaten.
Ja.
Mag ik nog een keer terugkomen nou?
Zeker, ja.
Ja.
Het zal een tijdje duren, denk ik, voordat het allemaal...
Wat verwacht je?
Nou, nu met die slaapverdieping, dat staat echt pas in de kinderschoenen. Hè? Dus dat wordt helemaal nergens gedaan op de wereld. En wij gaan er nu daar mee starten. We hebben net goedkeuring gekregen van de medisch-ethische toetsingscommissie, zoals dat heet.
Mm-hmm.
En ik heb een klein potje geld om daar een pilotstudie voor te doen. Maar daar zal niet het resultaat uitkomen.
Nee, er moet ook grotere pot geld komen.
Ja, dus er moet meer subsidie komen.
Ja.
Daar ben ik hard mee bezig. Om dat in grotere groepen patiënten eigenlijk te testen.
Ja, prachtig.
Ja.
Nou, wat een mooi verhaal.
Ja.
En een hele mooie behandelmogelijkheid. Met daaraan interessant onderzoek wat direct feedback heeft naar de behandelpraktijk.
Hopelijk.
Voor mensen met PTSS. Supermooi. Waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, dat is het effect van de behandeling tot nu toe.
Ja, dat is een interessante vraag. Wat wij doen is dat we eigenlijk voorafgaand aan de behandeling de ernst van de PTSS-klachten meten. Dat doen we met de CAPS-5, een uitgebreid klinisch interview. En gedurende de behandelweek laten we mensen de PCL invullen om eigenlijk te kijken van subjectief, wat is de ernst van je PTSS-klachten in de week?
En de PCL, is dat ook een vragenlijst?
Ja, dat is een verkorte vragenlijst. Die heeft eigenlijk zeg maar dezelfde items als de kaps, maar dan in een hele verkorte versie. Ja. Dus dan kan je eigenlijk in een minuut of twee...
Dus jullie gebruiken twee vragenlijsten.
Exact, ja. Ja, eigenlijk drie, want voorafgaand aan de kaps vul je nog de lek in. En dat is eigenlijk de live event checklist, waarbij mensen aankruisen van, goh, wat
er allemaal is gebeurd. Ja.
Ja. Ja. Nou, als je kijkt naar de nametingen na therapie, dat doen we ongeveer 2 weken nadat mensen gestopt zijn bij ons. Dan zie je dat om en nabij de 78% nu van de mensen die we hebben gezien tot nog toe geen PTSS meer heeft. Dus die voldoen niet meer aan de criteria waarmee we een PTSS vaststellen. Nou, dat is een prachtig resultaat.
Zeker.
Naast alle subjectieve resultaten dat we bemerken dat... zoals ook in onderzoek van Agnes van Minne naar voren kwam over de imaginaire exposure. Dat op het moment dat mensen traumabehandeling krijgen, er ook allemaal bijeffecten zijn op depressie, op angst, op ernst van persoonlijkheidsproblematiek, op zelfbeeld, et cetera. Maar dat meten we allemaal niet officieel, maar dat zie je wel gebeuren.
Ja.
En wat verder ook wel een mooi effect is van die klinische opname, is dat de drop-out, die normaal echt heel hoog is in traumatherapie, rond de 30%, hè, als je het polyklinisch doet,
klopt.
Ja. Dat die enorm naar beneden gaat. Dus die zit bij ons rond de 7% en uit ander onderzoek meestal rond de 3%. Dus dat doen we aardig, vind ik.
Ja, zeker. Ja. Heel mooi.
We kunnen mensen goed binnenboord houden.
Ja. Juist omdat het zo'n holding is van die 5 dagen.
Klopt.
En het is ook een kleine groep, hè, las ik, 6 personen?
Ja.
Dus je bent ook, je stapt samen in het schip.
Ja. Met hele goede voorbereiding.
Ja.
Leggen mensen heel goed uit wat ze te wachten staan.
Ja.
We vragen ook commitment.
En in zo'n kleine groep word je ook echt gemist als je eruit stapt.
Exact.
Mooi.
Ja.
Mooie resultaten.
Ja, dankjewel, zeker. Ja.
Heel mooi. Nou, een vraag die ik altijd aan het eind stel, en nu ook wil stellen, is... want ik wil naar een... afronding toe, jullie hebben veel verteld. Is of jullie nog iets willen zeggen waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat je wel belangrijk vindt om nog te noemen?
Ik niet, denk ik. Ik heb het best uitgebreid kunnen vertellen over een stuk.
Mooi.
Ja, ik zat nog aan 1 ding te denken, aanvullend. Wat ik wel heel mooi vind, we werken met een enorm groot team. Hè. We werken met volgens mij 25 psychologen.
Ja.
En wat ik daar mooi aan vind, is dat we eigenlijk allemaal op dezelfde manier werken. Iedereen heeft dezelfde manier van aanspreken. Er is heel veel duidelijkheid, maar ook heel veel empathie richting de mensen die we zien. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat we iedere sessie een andere therapeut aanbieden.
Ja, dat is het rode draadprincipe, toch?
Nee, het therapeutrotatie.
En wat is het rode draadprincipe nou?
Je rode draad is eigenlijk de rode draad van de therapie. Dus welke traumatargets je zeg maar gedurende de week doet.
Oh ja, dus dat blijft hetzelfde?
Dat is de rode draad.
Dus iedereen weet precies waar aan gewerkt wordt.
Exact, ja.
Maar de mensen die eraan werken met de cliënt zijn steeds wisselende mensen.
Ja, precies.
En ik heb begrepen dat het is om... dat er dan minder kans is op vermijding?
Klopt, er is minder kans op vermijding. Het helpt ons als therapeut heel erg om echt bij het protocol te blijven, te doen wat we moeten doen in de therapie.
Ja.
En dat leert ook de mensen die bij ons in behandeling komen, dat het resultaat niet afhankelijk is van van de therapeutische relatie. Dat het niet door de therapeut komt, maar door eigen werk wat iemand verricht in de therapiesessie.
Ja.
Onder begeleiding van een therapeut. Ja. En wat ik daar heel mooi aan vind, bij mensen met PTSS is het stukje eigen regie vaak ook meebeschadigd geraakt door de trauma's.
Ja.
En wat we merken is doordat ze echt hun eigen aandeel in de therapie ervaren in die week. Zij doen het werk.
Ja.
Onder onze begeleiding. Dus dat betekent dat zij de regie weer pakken en dat ze meer rechtop staan. En dat ze weten, het is echt door mijn harde werken dat ik hier met dit resultaat de deur uit ga. En ik denk dat dat echt een groot goed is om als bijeffect zeg maar mee te nemen uit die intensieve therapie.
Ja.
Ja.
Ja. Mooie toevoegingen, ook wel belangrijk, hè?
Zeker, ja.
Omdat het toch wel haak staat op wat er vaak gedacht wordt, dat de relatie de drager is van de behandeling.
Ja.
Maar in dit geval is dat dus helemaal niet zo. Staat het dat juist in de weg?
Nou, in dit geval is het team vormt de therapeutische relatie. En dat we allemaal dezelfde toon hebben en dezelfde methodiek gebruiken. Dat is eigenlijk
en hetzelfde doel.
Relatie. Ja. Ja.
En dezelfde manier van werken.
Ja, het geeft heel veel veiligheid.
Ja.
Ja.
Ja, dus de samenwerking is daardoor ook heel nauw.
Klopt, ja.
En denk je ook niet, wij kijken altijd maar naar die cliënten, maar denk je ook niet dat therapeuten zelf op een gegeven moment gaan vermijden?
Ja, dat is een hele interessante.
Ja, dat is ook wel leuk om eens een keer te onderzoeken.
Absoluut, dat is een heel mooi onderzoeksvraag.
Ja.
Hoe wij het in ons team een beetje op proberen te vangen is door toch regelmatige intervisie te hebben. We hebben dagelijks 2 MDO's waarbij we zowel de overdracht doen van de ene sessie naar de andere, maar ook gewoon even bij elkaar inchecken van, goh, zijn er bijzonderheden?
Maar als je deze manier van werken hebt, dan heb je als therapeut die kans ook veel minder om te vermijden.
Klopt, ja.
Want dat valt op.
Het valt op.
En als je in je eentje werkt met een cliënt, dan weet niemand dat wanneer jij denkt, nou vandaag maar even niet.
Klopt.
Behalve jijzelf.
Ja, klopt.
Ja.
Het enige risico in dit soort intensieve programma's kan zijn dat je wat beroepsgedeformeerd raakt. Dus dat je op een gegeven moment zoveel hebt gezien en gehoord, dat je daar een beetje zelf gedissocieerd van raakt als therapeut.
Ja.
Maar ook daar.
Dat je dat empathische stukje thuis laat, zeg maar.
Ja, ja.
Ja. Ja,
en dat zou ook een stukje vermijding kunnen zijn, dat je niet meer raakbaar bent.
Ja, dat je een soort van robot wordt, behandelrobot.
Ja, precies.
Ja.
Nou ja, en ook daar is het fijn dat we zo'n groot team hebben, want daarmee zijn we ook waakzaam op elkaar.
Ja.
Ja, dus er is ook veel openheid in het team.
Ja.
Ja.
Maar eigenlijk doorbreek je dan aan beide kanten het isolement, hè? Want trauma is vaak ook verbonden aan isolement.
Klopt.
De cliënten komen in een groep die veilig is.
Ja.
En de therapeuten dus eigenlijk ook.
Ja, ja. En door die veiligheid kunnen we ook mensen echt wel optimaal uitdagen om allerlei dingen aan te gaan. Hè? Want in de imaginaire exposure waar ik net over vertelde, voegen we ook allerlei exposure in vivo elementen toe. Dus mensen gaan ook echt daadwerkelijk oefenen met allerlei dingen, situaties, plekken die ze lastig vinden.
Ja.
En dat lukt. Dat lukt omdat de rest zo goed gekaderd is.
Ja. Ja. Mooi, mooie toevoeging, dankjewel.
Ja, jij ook bedankt.
Ik wens jullie heel veel succes.
Dankjewel.
Met jullie mooie werk. En ik zie de resultaten graag tegemoet. Zowel van de behandelingen als van het onderzoek naar slaap.
Ja.
En misschien kom ik dan nog een keer terug.
Mag altijd, ja.
Om te horen hoe het verder is gegaan. Want het is echt fundamenteel onderzoek. Mm-hmm. Wat nog niet eerder is gedaan en waarvan ik enorm veel voordelen zie vanuit de klinische praktijk voor mensen die deze klachten hebben. Dus zet hem op.
Okay. Dankjewel.
Ja, en dankjewel. Hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
Dankjewel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.